Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen op Psalm 22 en daarvan het 11e vers. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Verhoor mij, Heer, en red mij van het gediert dat sterk van hoorn rondom mij heen en zwiert, mij staat naar het leven. En wat er verder volgt, Psalm 22, het 11e vers. Gods woord vanmorgen in het Oude Testament, in het boek de Psalmen, en lezen met elkaar Psalm 118, de versen 1 tot en met 18. De schriftlezing voor deze morgen is Psalm 118, de versen 1 tot en met 18. Nadat we dat samen hebben gelezen, belijden we ons geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea.
Dankzegging na verlossing. Loof den Heere, want Hij is goed. Want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Dat Israël nu zeggen dat zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is. Het huis Aarons zeggen nu dat zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is. Dat degenen die den Heere vrezen nu zeggen dat zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is. Uit de benauwdheid heb ik den Heere aangeroepen. De Heere heeft mij verhoord, stellende mij in de ruimte. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Wat zal een mens doen? De Heere is bij mij onder degenen die mij helpen. Daarom zal ik mijn lust zien aan degenen die mij haten. Het is beter tot een Heere toevlucht te nemen dan op den mens te vertrouwen. Het is beter tot een Heere toevlucht te nemen dan op prinsen te vertrouwen. Alle heidenen hadden mij omringd. Het is in de naam des Heeren dat ik hen verhouden heb. Zij hadden mij omringd. Ja, zij hadden mij omringd. Het is in de naam des Heeren dat ik hen verhouden heb. Zij hadden mij omringd als bijen. Zij zijn uitgeblust als een doornenvuur. Het is in de naam des Heeren dat ik hen verhouden heb. Gij had mij zeer hard gestoten tot vallens toe. Maar de Heere heeft mij geholpen. De Heere is mijn sterkte. En psalm, want Hij is mij tot heil geweest. In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuich en des heils. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. De rechterhand des Heeren is verhoogd. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heeren vertellen. De Heere heeft mij wel hard gekastijd, maar Hij heeft mij ter dood niet overgegeven. De belijdenis van Nicea. Ik geloof één God, den Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit den Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met een Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel, en vlees is geworden van den Heilige Geest, uit de maagd Maria, en mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in den Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van den Vader en den Zoon uitgaat, die tezamen met den Vader en den Zoon aangebeden en verheerlijk wordt, die gesproken heeft door de profeten. En heen heilige, algemene, apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Het woord van God wat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte. Psalm 118, de versen 17 en 18. De tekst voor de prediking is Psalm 118, vers 17 en 18, waar wij het woord van God als volgt lezen. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heeren vertellen. De Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, wat een wonder. U leeft tot in alle eeuwigheid. Johannes heeft het gehoord uit uw mond toen hij op het eiland Patmos was. En u aan hem verscheen in uw hemelse heerlijkheid en majesteit. Als de verhoogde middelaar die door lijden tot heerlijkheid is ingegaan. En al werd Johannes verschrikt en viel hij als dood aan uw voeten. U hebt uw rechterhand op hem gelegd. En u hebt hem tot troost voor hemzelf en voor de kerk van alle tijden en plaatsen uitgesproken. Vrees niet, ik leef. Jawel, ik ben dood geweest. Ik ben gehoorzaam geweest tot de dood, ja de dood des kruises. Ik ben begraven, maar mijn Vader heeft mij opgewekt uit de doden. En nu leef ik tot in alle eeuwigheid. En ik draag de sleutelen van de hemel en de hel. O Heere, en nog steeds bent Gij die levende koning aan de rechterhand van uw Vader. U hebt het uitgeroepen op Golgotha, het is volbracht. Voor eens en voor altijd hebt u dat grote heilswerk volbracht, vrede aangebracht door het dierbare bloed des kruises, een eeuwige verzoening bewerkt en verworven voor een schare die niemand kan tellen. Maar Heere, de kracht van dat kruiswoord geldt nog heden ten dagen. En het is op grond van dat offer dat u nog steeds zondaren opwekt uit de geestelijke dood en brengt tot het geestelijke leven. En dan kent u de gemeente, dat deel wat hier in dit kerkgebouw aanwezig is, het andere deel dat thuis met ons mee mag luisteren, en ook het deel dat in de Pinielkerk aanwezig is en met dat gebouw verbonden mag wezen vanuit hun huizen. Heere, zou u uit genade willen komen? Want u kent de gemeente, u kent de jongens en meisjes, u kent de jongeren en de ouderen, en u weet volmaakt wie er nog liggen in hun diepe dood staat. Wie er nog dood zijn in de zonden en de misdaden. Lieve Heere, zoudt u vanmorgen eens willen komen? En zoudt gij uw opstandingskracht willen laten gelden? En zoudt u die jongen, dat meisje, die man, die vrouw eens willen opzoeken, die voortleeft op de brede weg naar het eeuwige verderf, die wankelt ten dode, die het niet eens weet dat de vloek der wet op hem rust, die niet eens weet dat de toorn Gods ontbrand is vanwege de zonde, en die niet eens weet wat het is om buiten Christus voort te leven. Het is de dood, Heere, de geestelijke dood, en als er geen wonder gebeurt, gaat dat naar de eeuwige dood. Lieve koning, zou u eens met uw kracht willen komen en doden willen opwekken, zoals Ezechiël dat eens heeft gezien in dat dal van de dorre doodsbeenderen. Hij moest preken, preken en niet meer dan dat, en tegelijkertijd bidden of de geest wilde komen van de vier winden. Ach, lieve Heere, zou u dat vanmorgen willen doen? En dat de kracht van uw opstanding openbaar mag komen in de bekering van zondaren hier op Urk deze morgen. Wat zou dat groot zijn, Heere? Maar u kent ook diegene waar het geestelijke leven gewerkt is. En waar u de kracht van uw opstanding hebt toegepast. Waar het geestelijke leven begonnen is. Maar u weet toch, Heere, hoe dat geestelijke leven zo aan schommelingen onderhevig is. En u kent diegene die vanmorgen misschien wel in de duisternissen naar uw huis zijn gekomen of thuis onder het woord hebben gezet. Die er niet meer bij kunnen, die gisteren wel gehoord hebben, de Heer is waarlijk opgestaan, maar voor zichzelf de kracht en de troost daarvan missen. Die zo van verre staan en die niet durven toe-eigenen hetgeen in Christus te vinden is. O, zoudt u hen willen opzoeken? En zoudt u zelven willen openbaren, als die grote opgestane levensvorst, En zou u het willen toepassen wat u zelf hebt beloofd? Ik leef en gij zult leven. Misschien lopen er wel met de dood in de schoenen. Misschien zijn er wel die opgejaagd worden door de bloedwreker, door de wet, en die het moeten zeggen, rust nog vrede wordt gevonden, om mijn zonden in mijn beenderen dag en nacht, die niet weten waar ze het moeten zoeken, maar zou het u zelf willen openbaren als de grote rustaanbrenger, en dat het wonder ervaren mag worden, wat wij vanmorgen willen overdenken, ik zal niet sterven, maar leven, eeuwig leven. O Heer, dan is er misschien een volk aanwezig in ons midden, dat meent om te moeten komen. En dat zou naar recht zijn, want wij hebben gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. Maar Heere, u hebt toch alles volbracht. U hebt uw bloed toch laten vloeien. U bent verwond van uw hoofd tot uw voeten toe. U hebt al uw bloed gegeven, u hebt uw leven gegeven. En uw woord laat het ons weten. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, wast en reinigt van alle zonden. O, dat dat bloed eens mag druppelen. Want u bent niet in de dood gebleven. U bent opgewekt. U bent opgestaan. Om dat grote heil, de vergeving der zonden en de heiligmaking toe te passen in het leven van een zondaar. En mag dat ook deze morgen gebeuren. Gedenk ook het leven van uw volk en kinderen, die Christus hebben leren kennen in hun opstandingskracht. Maar ze moeten leren ook gelijkvormig te worden aan uw sterven, om te sterven aan onszelf en te mogen leren wat het is opgewekt te worden tot het nieuwe leven door Christus alleen. O Heer, als we deze dingen aan u vragen, dan vragen we zulke grote dingen, dan vragen we zulke rijke dingen. En misschien is het wel te groot voor ons, maar Heer, bij u toch niet, want u wilt niets liever dan genade, voor genade wegschenken aan een verloren mensenkind. En wilt u geven dat we dan zo deze morgen nog een rijke nabetrachting mogen ontvangen op dat heerlijke feit van Pasen. Dat het mag jubelen van binnen, de Heere is waarlijk opgestaan, ja dat we het mogen verstaan gelijk Petrus, en is van Simon gezien. O, wat zal het dan een rijk Pasen worden, als we een persoonlijke ontmoeting mogen hebben door de prediking van het woord met die opgestane levensvorst, die opgewekt is tot onze rechtvaardigmaking en in wie alleen het leven te vinden is. Wilt u zo plaatsmaken voor uzelf in ons hart en leven, Heere? En wilt u dan doen verstaan, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O Heere, zo zijn wij samengekomen. En het woord mag klinken, ondanks alle omstandigheden. Geef uw knecht wat nodig is, om het woord vanuit Psalm 118 aan de gemeente te mogen voorhouden. En zoudt u het willen zegenen. We dragen elkaar aan u op met alle zorgen en noden die er kunnen zijn in ons leven. Er kan zoveel zijn, Heere, dat het luisteren naar uw woord belemmert. Maar u staat er toch boven. Wilt u het wegnemen, Heere? Ook de duivel op een afstand houden. Misschien worden we wel aangevochten in deze ogenblikken. En probeert de duivel ons van de troost van Pasen te beroven. Maar Heer, u hebt hem ook overwonnen. U hebt zijn kop toch vermorzeld. O, houd hem op een afstand deze morgen. In het spreken en in het luisteren. En dat we samen mogen ervaren hier in de kerk en ook thuis. De Heer is in ons midden als één die dient. Gedenk de beide dienaren van het woord, die in deze gemeenten hun werk mogen doen met hun gezinnen. Heere, dat ze dat in afhankelijkheid van u mogen doen. Stel ze ook tot zegen op de plaats waar ze deze morgen mogen prediken. Wees ook met dominee Egas in de Pnielkerk en stel hem ook daar tot een zegen. Zo zijn onze ogen op u. Heer, als we al die dingen vragen, moeten wij belijden niets te hebben verdiend. We hebben zoveel zonden, Heere. Elke keer weer opnieuw. Maar wilt u die zonden uit louter genade wegnemen? En zoudt u ons een onmisbare zegen, hoewel van onze kant onverdiend, maar nochtans om de verdiensten van Christus wil, willen schenken, opdat deze eredienst mag zijn, allereerst tot uw eer, tot stichting van uw volk en kinderen, en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Uit genade. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen wij samen gaan zingen uit Psalm 30 en daarvan het tweede vers. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd, als uit het graf weer opgevoerd. Gij hebt het leven mij geschonken, ik ben niet in de kuil gezonken. Psalm 30 en daarvan het tweede vers. Na het amen van de prediking willen wij samen zingen uit Psalm 118 en daarvan het achtste vers. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand. Doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. Ik zal door vijandswaard niet sterven, maar leven en des Heeren daan, waardoor wij zoveel heil verwerven, elk tot zijn eer doen gadeslaan. Psalm 118, het achtste vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, daar staat hij, Jona, op een schip midden in een onstuimige zee. Daar staat hij in de golven van Gods verbolgenheid. Daar staat hij aangewezen als de schuldige op wie het lot geworpen was. Daar staat hij de dood verdiend en Jona mag buigen onder God. Hoor mij wat hij zegt tegen die scheepslieden. Neem mij op, werp mij in de zee, zo zal de zee stil worden van uw lieden. Want ik weet dat deze grote storm uw lieden om mijnentwil overkomt. Op dat moment, gemeente, weet Jona niet van een vis die de Heer al lang gestuurd had en die daar onder de golven gereed lag om zijn kind op te vangen. Voor Jona is maar één ding, hij moet de golven in, hij moet met alles overboord. En zie, daar wordt hij opgenomen en overboord geworpen in de golven van de zee. Jona kon niet anders denken, dit wordt mijn stervensuur. Dit betekent mijn dood. Is die gestorven? Was het einde voor Jona? Was zijn roeping op aarde al ten einde gekomen? Nee, dat kon niet. Want ook voor Jona is het waar geworden, ik zal niet sterven maar leven en de werken des Heeren vertellen. Want in de golven van Gods verbolgenheid werd Jona opgevangen door die vis, door God beschikt, door God gestuurd, door God gewild. Ja, ten diepste werd Jona zelf door God opgevangen in de golven. Hij mocht nog niet sterven. Hij moest blijven leven om de daden des Heeren te verkondigen. En het is gebeurd. In het ingevand van de vis heeft Jona gezongen. Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen. De grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heere mijn God. Ja, Jona heeft zich kunnen vinden in de woorden van onze tekst, waar we deze morgen over na willen denken. Ik zal niet sterven, maar leven. Ik zal de werken des Heeren vertellen. De Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. En zo willen wij op deze tweede paasdag gaan luisteren naar het thema niet sterven, maar leven. Drie gedachten. We staan allereerst stil bij het bedreigde leven. Want de dichter spreekt over sterven. En in de psalm komen wij ook woorden tegen als kastijding, het zien van de dood in de ogen. Het bedreigde leven dus. In de tweede plaats staan we stil bij het geschonken leven. Want we horen de dichter het toch uit jubelen als het ware. Ik zal niet sterven, maar leven. En in de derde plaats staan wij stil bij het getuigend leven. Dat vinden we aan het einde van vers 17. Ik zal de werken des Heeren vertellen. Niet sterven, maar leven. Het bedreigde leven, het geschonken leven, het getuigend leven. Ja, de dichter van Psalm 118, gemeente, is in een grote nood en dood geweest. In een grote benauwdheid is hij geweest. Dat laat de psalm heel duidelijk zien. Hij is in een doodsgevaar gekomen. Hij heeft ware de dood in de ogen gezien. En dat moet gebeurd zijn toen vijanden hem omringd hadden als bijen. Dat moet gebeurd zijn en toen hij harde stoten moest incasseren van die vijanden, zoals blijkt tot uit vers 13, harde stoten tot vallens toe. Ja, waarlijk, deze dichter is geweest in de dalen van de schaduwen des doods. En toen kreeg hij het benauwd. Dat bracht hem in een bange strijd. En misschien kent u dat, ken jij wel dat in je eigen leven. dat je voor je waarneming heel dicht bij de dood bent geweest. Toen dat ongeluk je overkwam. Toen die ernstige ziekte zich openbaarde in je leven. Toen je je bedreigd voelde. Toen je getuige was dat een ander, een familielid of een lieve vriend door de dood werd weggenomen. Er kunnen van die momenten in je leven zijn dat je zo met de dood in aanraking komt. En al herken je die momenten misschien niet, dan nog weten wij vanuit de schrift dat wij elk uur in doodsgevaar zijn. En overal waar wij zijn, dreigt ten diepste de dood. Want menigmaal zal het ook in dit kerkgebouw gezongen zijn, als er iemand gestorven was, de dood wenkt ieder uur. Hoe komt dat? Waarom worden wij mensenkinderen elk ogenblik en overal met doodsgevaar bedreigd? Waarom breekt er voor ons allemaal een moment aan, of we nu jong zijn of oud mogen worden, dat wij de laatste adem zullen uitblazen en zullen sterven? Hoe komt het dat er zoveel mensen sterven en dat er al eeuwenlang een refrein klinkt door deze wereld? En hij stierf en zij stierf. Heb je het mogen leren door het ontdekkende werk van de Heilige Geest? Heeft de Heilige Geest je wel eens gebracht bij Romeinen 5? Waar Paulus heel eerlijk en heel ernstig onder woorden brengt waarom dat wij een bedreigd leven hebben en dat de dood elk uur wenkt. O gemeente, dan komen wij deze morgen bij ons eigen hart terecht. Want de dood is in de wereld gekomen vanwege de zonde. En dat is geen nieuwe boodschap voor u en voor jou en voor mij. Want zolang wij leven en zolang wij mogen zijn onder de verkondiging van het woord, horen wij keer op keer dat de bezoldiging, het loon op de zonde, de dood is. Nu gemeente, wat heeft dat gedaan in ons leven? Bent u misschien nog steeds, zoals dat vroeger wel eens gezegd werd, dood voor de dood? O, dat je vanmorgen eens wakker geschud zal worden, want over een uur kun je in de eeuwigheid zijn. En dat het vanmorgen eens door de Heilige Geest krachtig toegepast mag worden op Urk. Ontwaakt gij die slaapt, staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Maar wij mensen kunnen daar zo rustig bij voortleven, gemeente. Ook al weten we het en horen we het steeds weer, dat het doodsgevaar altijd en overal dreigt, dat komt omdat onze geestelijke doodstaat zo ontzaglijk diep is. O jawel, er kunnen van die momenten zijn dat de dood je aangrijpt. En misschien ken je het wel in je eigen leven, dat je een aantal nachten niet kan slapen, omdat de eeuwigheid op je afkomt, omdat de eeuwigheid drukt en je indrukken hebt van dood en eeuwigheid. Maar laten we eens eerlijk wezen, wat is de praktijk? Na verloop van tijd gaat het over. En we kunnen weer zo overgaan tot de orde van de dag. Maar weet u, als nu de Heilige Geest gaat werken in je hart, dan ga je de werkelijkheid geloven. Heb je al leren geloven dat je sterven moet? Heb je al leren geloven dat sterven God ontmoeten is? Heb je al leren geloven dat je met je verzondigde leven voor God niet kan bestaan? Kan echt niet, hoor gemeente. Als je met een onverzoende schuld voor God moet verschijnen, dan ga je eeuwig verloren. Dat is en blijft de ernst van het leven van elke dag. Want we hebben gezondigd. We staan in de schuld bij God. En zolang dat niet is weggenomen, blijft het rechtvaardige doodsvonnis op ons liggen. Kijk, en als de Heilige Geest nou gaat werken in je hart, dan ga je dat geloven. Want dan komt het leven in je hart. En het leven, dat gaat verstaan wat Gods woord zegt. En omdat de liefde van God in je hart wordt uitgestort, krijg je droefheid over je zonde. En dan word je eerlijk gemaakt voor God en dan zeg je: Heer, ik ben een zondaar. Ik ben een zondares. En ik heb niet anders gedaan dan kwaad is in uw ogen. Heer, ik heb de dood verdiend. Dat ik moet sterven is mijn schuld. Maar Heer, als ik nu moet sterven, als ik nu voor u moet verschijnen, dan ligt het niet goed tussen u en mijn hart. Heer, ik kan u niet onder ogen komen, want ik ben niet rechtvaardig voor u. En daarbij heb ik in het woord van God ontdekt dat u vertorend bent over mijn zonde. En ik heb in het woord van God ontdekt dat u mij naar uw recht moet straffen vanwege mijn zonde. En ik wil u niet tegenspreken, o God, want in u wordt het onrecht niet gevonden. Toe, zeg het eens, bent u al bij op dat plekje gekomen met deze belijdenis voor Gods aangezicht? Verstaat u het ontzaglijke doodsgevaar waarin wij door eigen schuld gekomen zijn? En is er in die nood dat gedurig smeekgebed gekomen tot God, of Hij je wil verlossen uit al je benauwdheden? Want kijk, daar werkt de Heilige Geest op aan in het leven van een mensenkind die die werkelijkheid gaat geloven. Dat is geen doel in zichzelf, maar de Heilige Geest is dan bezig om je te doen verstaan hoe je leven kan en waar het leven te vinden is. Dat het leven achter de dood ligt. Dat heeft Hanna ook ervaren. Hanna, de vrouw van Elkana, de moeder van de kleine Samuel. Dan hoor ik haar in haar lofzang zingen: de Heere dood en maakt levend. Hij doet er nederdalen ter helle en hij doet weder opkomen. Toen Hanna dat zei, liet ze in haar hart kijken. En toen gaf ze met die woorden weer dat zij ook in benauwdheid is geweest, dat ze ook in doodsbenauwdheid is geweest. Het was voor haar alsof ze in een graf moest neerdalen. Hiskia kende dat ook in zijn leven. Toen hij zo ernstig ziek werd en die ernstige boodschap thuis kreeg: geef maar bevel aan je huis, Hiskia, want je moet sterven. En wat kreeg die mannen toen? Doods. Benauwd. Naderhand heeft hij ervan getuigd in zijn lofzang: vanwege de afsnijding van mijn dagen zal ik tot de poorten van het graf heen gaan. Ik word beroofd van de overige van mijn jaren. Ik zal de Heer niet meer zien, de Heer in het land der levenden. Ik zal de mensen niet meer aanschouwen met de inwoners der wereld. Hiskia kwam met alles in de dood terecht. Als het ware in een graf terecht. Want voor zijn waarneming doodde de Heer hem. En voor zijn waarneming deed de Heer hem neerdalen in de hel, in de betekenis van het graf. Nu, zo moet het ook met de dichter geweest zijn. Want de Heer had hem hard gekastijd, dat zegt hij. En toch, gemeente, hoewel die dood zo dichtbij de dichter gekomen is, hij is niet gestorven. De Heere had hem niet in de dood gestort, want hij zingt het uit: ik zal niet sterven, maar leven. Nee, jongens en meisjes, dat betekent niet dat deze dichter nooit zou sterven. Ook deze dichter is een keer gestorven. Hij ligt ook ergens in deze wereld begraven. Maar deze dichter wist wel: als ik ga sterven, dan is het geen eeuwig sterven. Maar als ik ga sterven, zal ik eeuwig erven. Want na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Waarom toch? Gemeente, dan neem ik u vanmorgen mee naar de paaszaal, waar de Heer Jezus Christus met zijn discipelen het laatste paasche heeft gegeten, waarvan hij gezegd heeft: ik heb grotelijks begeerd dit paasche met u te eten. En dan zie ik hem daar zitten in die nacht, in de welke hij verraden zou, met zijn discipelen rondom de tafel. Hij heeft het paasche gevierd, en hij heeft op dat moment het paasche, dat oud-testamentische paasche, overgezet in het nieuw-testamentische avondmaal. En wat staat er dan zo opmerkelijk geschreven in het Lijdensevangelie? Als die maaltijd helemaal ten einde is, hebben ze de lofzang gezongen. En die woorden, de lofzang gezongen, betekent dat hij samen met die discipelen een aantal psalmen gezongen heeft uit het psalmenboek wat wij van de Heer hebben gekregen. En welke psalmen zijn dat? Dat zijn de psalmen 113 tot en met 118. En daarom heeft de Heer Jezus Christus ook de woorden gezongen van onze tekst. Ik zie hem zitten aan de paaszaal, in die paaszaal aan de paasmaaltijd. Met de smartelijke kruisdood voor ogen. En hij wist wat hem te wachten stond. Dat wist hij volmaakt. En terwijl het kruis als het ware al opgericht stond, en hij wist dat hij aan het kruishout moest neerdalen ter hellen, zong de borg: ik zal niet sterven, maar leven. En hij wist het: mijn Vader heeft mij behaagd te verbrijzelen. Mijn Vader heeft alle krankheden op mij gelegd. Mijn Vader heeft alle ongerechtigheden op mij doen aanlopen. Mijn Vader heeft mij tot zonde gemaakt. En daarom zal mijn Vader mij hard, zeer hard, tot in de hel kastijden. En zo heeft deze lieve borg zich overgegeven aan de dood des kruises, en stierf hij. En toch is hij niet in de dood gebleven. Toch is hij niet in die diepe geestelijke eeuwige dood gebleven die hij ten volle moest ervaren in de drieurige duisternis. En het is toch waar geworden wat hij gezongen heeft vanuit Psalm 118. Ik zal niet sterven, maar leven. Hoe moeten we dat dan zien? Terwijl hij toch in die diepe geestelijke dood geweest is. Terwijl hij toch daadwerkelijk gestorven is. Gemeente, de dood greep Christus niet aan. En dat is het wonder van Goede Vrijdag en Pasen. Maar Christus greep de dood aan. De drievoudige dood heeft hij aangegrepen. Hij is de strijd met die drievoudige dood aangegaan om die voor eeuwig te overwinnen. Dat had hij toch gezegd? Hij had tegen zijn kinderen gezegd: daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg. Dat deed hij zelf. Opdat ik hetzelfde wederom neem. Niemand neemt hetzelfde van mij. Maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen. En ik heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Ja, Christus moest sterven. Christus wilde ook sterven. Vanwege de liefde. Tot de deugden van zijn Vader. Vanwege de liefde. Tot dood
schuldige zondaar. En hij wist het. Ik ga door de dood heen naar het eeuwige leven. Want achter mijn sterven ligt het eeuwige leven met mijn kerk. En daarom is het toch waar wat hij gezongen heeft in de paaszaal. Ik zal niet sterven, maar leven. Ik zal het eeuwige geestelijke leven verwerven voor alle schapen die ik van mijn vader heb ontvangen. En daarom zong hij deze lofzang, ook plaatsvervangend voor zijn kerk. Ik zal niet sterven, ik zal leven. En ik beloof het mijn kerk, ik leef en gij zult leven. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, het geschonken leven. Ja, gemeente, toen de Heer Jezus Christus in die paaszaal zong, ik zal niet sterven, maar leven, wist hij dat hij niet alleen de tijdelijke dood zou sterven, maar dat hij ook moest indalen in die geestelijke eeuwige dood in de drieuurige duisternis. Maar hij wist het, dat zal ik doen om die drievoudige dood voor eeuwig te overwinnen. Want na mijn dood zal ik na 3 dagen opstaan uit de doden. Ja, hij wist het. Mijn vader zal komen. En die zal op de eerste dag van de week mij opwekken uit de dood. Dat wist Christus. Hij zal leven. Hij zal eeuwig leven, dwars door de dood heen. Hij wist het. Golgotha heeft het laatste woord niet. De hof van Jozef van Arimathee heeft ook het laatste woord niet, waar hij begraven zou worden. O ja, hij zal zijn geestelijk geven, hij zal zijn leven geven, en toch zal hij eeuwig leven. En daar zag Christus naar uit. Dat was dat grote einddoel van zijn komst naar de aarde. En David heeft er profetisch van gezongen, wat we straks aan het einde van de dienst ook samen hopen te doen. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven, zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. Ja, waarlijk, de Heer Jezus Christus heeft zijn wens verkregen. En dat was al zeker voor hem, toen hij in de paaszaal zong, ik zal niet sterven, maar leven. En op die vroege paasmorgen is het gebeurd. Toen is bij wijze van spreken de Vader naar beneden gekomen. Ik zeg het maar heel menselijk. Om zijn lieve Zoon op te wekken uit de doden. Toen is de Heere gekomen met een aardbeving, zodat de soldaten die de wacht hielden zijn weggevlucht, vol vrees. Er was niemand bij, dan alleen de Vader en de Zoon, toen de Vader hem opwekte uit de dood. En daarmee kwam ook die grote liefde van de Vader tot de Zoon openbaar. Want de Vader heeft het menigmaal gezegd, deze is mijn geliefde Zoon, in de welk ik al mijn welbehagen heeft. En toen heeft de Vader heeft zijn Zoon opgewekt uit de doden. Weet u waarom? Omdat de Vader, is het al een wonder voor je persoonlijk geworden, zo tevreden was met het offer van zijn Zoon. Dan een kind van God kan zeggen, Heer, ik kan u niets meer toebrengen, ik hoef u niets meer toe te brengen. Maar alles wat u eiste, heeft Heer Jezus volkomen volmaakt gedaan. Hier hebt u alles, o Vader, in uw Zoon. Want de Zoon heeft de deugden van de Vader verheerlijkt. Want gemeente, we weten het vanuit het woord van God, dat de Heere God barmhartig is en groot van goede tierenheid. En dat hij een hart heeft vol van liefde, wat hij als het ware weg wil schenken aan een arme zondaar. Maar doordat wij gezondigd hebben, kon God bij wijze van spreken zijn barmhartigheid zomaar niet wegschenken en openbaren. Kon hij zijn genade niet wegschenken aan een zondaar, want de schuld lag ertussen en de straf moest gedragen worden? Want God is zo heilig, God is zo rechtvaardig, hij stapt niet over de zonde heen, hij kan de zonde niet ongestraft laten. Hoe zal dat ooit opgelost kunnen worden? Hoe kan God enerzijds rechtvaardig blijven en anderzijds barmhartig zijn? Ach, vanuit de mens is dat nooit op te lossen, maar alleen uit God. En dat heeft Christus nu gedaan. Hij heeft zichzelf overgegeven aan de Vader om de straf te dragen, zo te dragen dat een rechtvaardig en een heilig God volkomen tevreden zou zijn met het offer wat Christus heeft gebracht. En wat denkt u, gemeente? Toen de Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha dat heerlijke woord heeft mogen uitroepen, het is volbracht, wat dat woord voor de Vader is geweest. Gemeente, dat is een woord voor de Vader geweest, waarvan het Vaderhart opgesprongen is van blijdschap. Want nu kon hij in een weg van recht genade voor genade wegschenken aan een diepgevallen mensenkind. Want de Heer Jezus Christus heeft al de deugden van zijn Vader verheerlijkt. En de Vader wist dat en hij was er zo tevreden mee dat hij niet alleen dat voorhangsel liet scheuren van boven naar beneden, maar dat hij ook op de paasmorgen naar dat graf is gegaan om zijn Zoon uit de doden op te wekken tot het leven, om hem het leven te geven. Zodat het vervuld is wat Christus gezongen heeft. Ik zal niet sterven, maar leven. En nu het wonder. Christus heeft dat niet voor zichzelf gezongen. Hij paste dat niet alleen toe op zichzelf. Ik zal niet sterven, maar leven. Maar hij zong dat als borg. Voor allen die hij van zijn Vader gekregen heeft, voor die ontelbare schare die zalig zal worden, die door zijn opstandingskracht uit de geestelijke dood opgewekt zullen worden. En is dat wonder nu al in uw en jouw leven gebeurd? Kent u leven aan uw ziel? Mag je weten levend gemaakt te zijn met Christus? Hoe kun je dat weten, dominee? Nou, aan levenstekenen. Hoe kun je zien als een pasgeboren babytje leeft? Waar kun je dat dan zien? Nou, het huilt. Het heeft honger. Het trekt naar vader, het trekt naar moeder. Kijk maar naar die oogjes. Het kent zelfs al de stem van vader en moeder, al kan dat kind het zelf nog niet zeggen. Dat zijn toch levenstekenen waaraan je kan zien dat het kindje leeft. Is het geestelijke leven niet anders? Wat zijn nou de eerste levenstekenen van een levend gemaakte zondaar? Weet je het? Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Hoort de Heer je dat roepen? Heb je ook zo'n liefde tot God gekregen? Heb je ook de zonden leren bewenen voor God? Kun je niet meer buiten de Heer leven? En doet het juist zo'n smart vanwege zijn liefde dat je zo gezondigd hebt? Oh, dan kan er veel vrees zijn in je hart. Dat de Heer je vanwege je zonde voorbij zou gaan. Dan kunnen er momenten in je geestelijk leven zijn dat je hart vol is met benauwdheid. En dan zul je ontdekken dat het waar is dat je de dood verdiend hebt vanwege je zonde. En dan komt de levensvraag, hoe zal het ooit goed komen tussen God en mijn ziel? En wat is dan een wonder als de Heer dan komt tot je. En hij gaat je bemoedigen en hij gaat tot je hart spreken. En hij gaat woorden van troost geven en hij gaat woorden van moed spreken. Hij gaat zijn beloften openbaren en hij gaat tot je zeggen. En roep mij maar aan in de dag van de benauwdheid. en ik zal je eruit helpen en gij zult mij eren. Ja, als de Heere door zijn woord en geest je ogen gaat openen en in welke weg je met God verzoend kan worden. Dat dat maar één weg is en dat is de weg die Christus gebaand heeft met zijn bloed. En wat een wonder als dan Christus geopenbaard wordt vanuit het evangelie. Wat gebeurt er dan in je leven, weet je het? Dan komt er zo'n honger en zo'n dorst naar de Heer Jezus Christus. Dan verbleekt alles van deze wereld en dan verbleekt alles van je godsdienst. Dan moet je hem hebben om met God verzoend te worden. En dan zul je niet kunnen rusten voordat je hem gevonden hebt. Al moet je met alles van jezelf de dood in en daar ga je ook inkomen. Want alles wat Christus niet is, dat moet je kwijtraken. Daar moet je aan sterven om Jezus en Jezus alleen over te houden. Eigenlijk is het heel wonderlijk in het geestelijke leven. Want waar dat geestelijke leven begint, waar de Heilige Geest dat geestelijke leven uit Christus gaat nemen en in je hart gaat werken, ga je sterven. Zoals de Heere dat heeft gezegd rondom de opstanding van Lazarus. U kunt dat vinden in Johannes 11. Hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, jazeker. Al waar hij ook gestorven. Wat wonderlijk is dat. Leven en sterven. Sterven en leven. Het gaat samen op als dat geestelijke leven gaat beginnen in de ziel. Want wat gebeurt er? Als je van dood levend gemaakt wordt, dan gaat de geest in je hart werken. En weet je wat de Heilige Geest dan meeneemt? Die kostelijke gave van het geloof. En door dat geloof ga je geloven wat God door het woord tot je spreekt. Door dat geloof ga je dat gesproken woord toe-eigenen en toepassen op je eigen hart en leven. En gemeente, dan werkt de Heer altijd ordelijk. U kent misschien die oude woorden wel. Adam niet geleerd, Christus niet begeerd. Wij moeten afgesneden worden van Adam om ingeënt te worden in Christus. Maar wil je verstaan wat dat is, moet je in aanraking komen met Adam. En degenen die geestelijk leven kennen, die komen er ook mee in aanraking vanuit het woord. Adam die gevallen is. Adam die een zondaar geworden is. Daar ben ik uit voortgekomen, daarom ben ik ook een zondaar. En daarom zal de Heilige Geest je in aanraking brengen met de heilige wet van God. En dan gebeurt er wat, hè. Dan ga je sterven. Dan moet je sterven aan je zonden. Die altijd levend waren, maar die moeten teniet gedaan worden. Daar moet je aan sterven. En in dat stervensproces, daar word je gewillig gemaakt om te willen sterven. Je wil niet meer zondigen. Je wil leven tot eer van God, vanwege de liefde die er gekomen is tot God. Maar gemeente, weet u wat nou nog veel moeilijker is in het leven van Gods kinderen? Om niet alleen te sterven aan de zonde, maar ook te sterven aan je eigen gerechtigheden. Dat zijn nou altijd weer die gerechtigheden die we zelf proberen te bewerken om daarmee voor God te kunnen bestaan. Het is een hele moeilijke les om te leren dat je tranen niet meehelpen. En dat een psalmvestje je niet kan redden, hoe troostvol het ook kan zijn. En dat een gemoedsaandoening en emotionele gevoelens je niet kunnen redden van de dood. Dat je godsdienst je niet kan redden, dat je goede werken je niet kunnen redden, dat het proberen houden van Gods wet je niet kan redden. Oh, wat is dat een pijnlijke les als alles buiten Christus wordt afgesneden en als de Heilige Geest je daarin leidt, dan kunnen er momenten zijn dat zelfs de vijandschap openbaar komt van binnen. Want gemeente, als er één ding is wat we niet willen, Dat is sterven. Ons leven verliezen. Een nul zijn, een niets zijn. Werkelijk armoede naakt. Met lege handen. Alleen met schuld, schuld, schuld. Maar we zijn zo rechtzinnig. We zijn zulke vrome mensen in onszelf. Daar willen we ten diepste niet aan. Is pijnlijk hoor. Vond ik tenminste wel. En nog. Maar het is zo profijtelijk. En als dat nou gepredikt wordt, vat het dan niet op alsof alles je ontnomen wordt. Maar probeer het dan eens van de andere kant te bekijken. Want waarom doet de geest dat nou? Waarom slaat hij nou alles van een mens uit handen? Waarom breekt hij alles nou af waarmee je voor God niet kan bestaan? Met één doel, gemeente. Met één heerlijk doel. Om Christus te verheerlijken, die in de dood geweest is, die opgestaan is uit de doden. En daarom is het zo zalig jezelf te mogen verliezen, alles maar kwijt te raken en werkelijk niets anders meer te zijn dan, ja wat, een goddeloze, een vijand. En dan het wonder te mogen ervaren. Goddelozen worden met God verzoend. Vijanden worden met God verzoend door het bloed van Christus. En dat in een rechte weg. Want je leert verstaan om aan de wet, door de wet te sterven. Dat de bloedwreker achter je aankomt en dan blijft er niets meer van je over. Salomo heeft het gezegd. Goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid. Alles wat je ook meent te hebben, hoe goed het ook kan zijn, het redt het niet in het gericht. Alleen de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus kunt u redden van de dood. En daar werkt de Heilige Geest altijd op aan in het geloofsleven. Om nou alleen de Heer Jezus Christus over te houden, die het leven is. Want de Schrift zegt het zo duidelijk, wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. En daarom krijgt die opstandingskracht, dat opstandingswonder van de Heer Jezus Christus zo'n grote waarde. O, toen Christus stierf, toen droeg hij alle zonden van zijn kerk weg in zijn lichaam. Toen heeft hij die zonden meegenomen tot in het graf. En daar zijn de zonden van Gods kinderen voor eeuwig begraven en verzwolgen. En toen de Vader, de Heer Jezus Christus, op de opstandingsmorgen opwekte uit de dood, toen wekte hij hem op zonder enige zonde van zijn kerk. O ja, in heel de lijdensweg, in heel de weg van de vernedering, lagen al die zonden op de Heer Jezus Christus. Maar toen de weg van de vernedering overging in de weg van verhoging, toen hij opstond uit de doden, waren alle zonden voor eeuwig begraven in het graf van Christus. En toen Christus werd opgewekt uit de doden en uit dat graf naar buiten ging, moesten al die zonden achterblijven in dat graf. En dat is nu het wonder van Pasen. Toen stond Christus weer recht voor God, want de zonden lagen niet meer op hem. En in Christus stonden al Gods kinderen weer recht voor God. Want Christus is overgeleverd om onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En wat een zegen als de Heilige Geest daar plaats voor gaat maken en dat gaat toepassen. Dan maar sterven, dan maar alles kwijtraken om Jezus en Jezus alleen over te houden. En dan zul je gaan ervaren wie door het geloof met Christus wordt verenigd. Staat recht voor God. En die zal het uit de mond des vaders mogen horen. Grimmigheid is bij mij niet. Ik ben het. Die al uw ongerechtigheden uitdelg als een nevel. Ik heb al uw zonden achter mijn rug geworpen. En ik gedenk ze nooit meer. Kon je dat nou maar altijd geloven, hè, kinderseren? Ook als je nou ontvangen genade weer zo dat witte reine kleed bezoedelt met je zonden. Met je dagelijkse struikelingen. Maar dan is daar toch altijd die bloedfontein die geopend blijft. Tegen de zonde en tegen de onreinigheden. Waar je nou elke dag weer met al je zonden naartoe mag vluchten. Om steeds bij vernieuwing weer te ervaren. Hoe God mij ziet in Christus. Dat kan een kinderseer niet klein krijgen. Dat God zijn kerk nou altijd ziet door de waas van het dierbare bloed van Christus heen. En dat het altijd blijft voor al Gods kinderen. Ik zie geen zonde meer in mijn Jacob en geen ongerechtigheden meer in mijn Israël. O, zelf zie je ze wel, maar God ziet ze door het bloed van Christus niet meer. En wat een wonder als dat bij vernieuwing weer geloofd mag worden hoe God in de hemel over zijn kerk denkt. Ik zal niet sterven, maar leven. Het leven dat alleen in Christus te vinden is. En dat heeft een doel, gemeente. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Om de werken des Heren te vertellen. Het getuigend leven. Ja, wat is nu het hoogste doel waarmee de Heere God een mens geschapen heeft? Het hoogste doel van de mens is om God te verheerlijken. En zich eeuwig in hem te verheugen. Ja, zo was het in het paradijs. Maar dat hoge doel hebben we niet meer. En toch zal de Heer ervoor zorgen dat er weer mensen op deze wereld zullen komen die in beginsel aan dat hoge doel zullen gaan beantwoorden. En dat gebeurt nou als dat nieuwe leven wordt geschonken door de opstandingskracht van Christus. Want ja, dat leven, dat geestelijke leven, komt maar uit één bron. Dat is de levensbron, dat is de opgestane levensvorst. Maar op het moment dat dat leven in uw ziel wordt gelegd en gewerkt, gaat de profetie van Jesaja hier op aarde al in vervulling en straks volkomen. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Dat gaat echt gebeuren. Dat zal ook echt openbaar komen. En dan zal het ene kind van God dat sterker kunnen doen dan de ander. De een heeft meer vrijmoedigheid dan de ander. Maar de Heere die zal ervoor zorgen dat degenen bij wie hij genade gaat geven, dat ze hier op aarde al gaan getuigen. Zodat ze de woorden van onze tekst ook gaan verstaan. Ik zal niet sterven, maar leven en de werken des Heeren vertellen. Ja, dat kan wel eens beproefd worden. En misschien zijn er ook in ons midden die daar wel iets van kennen. Die misschien wel met een roeping lopen. Of die misschien de noodzaak voelen om de werken des Heren te vertellen aan hun nageslacht. En dan komt er opeens een ernstige ziekte en je denkt, nu moet ik sterven. Terwijl de Heer je het misschien wel beloofd heeft. Misschien wel letterlijk met de woorden van onze tekst. Ik zal niet sterven, maar leven. En de werken des Heren vertellen. Oh, wat kan zo'n belofte dan beproefd worden? Wat kan het geloof in die belofte beproefd worden? Zeker als de dood op je afkomt. Als de Heer wat belooft, dan doet hij het. En ook dit woord maakt hij waar. Ik zal de werken des Heren vertellen. Wat is dat? Kun je dat misschien vertellen uit eigen ervaring? Hoort de Heer je wel eens de werken van Hem vertellen? Nee, niet je eigen werken. Daar gaat het helemaal niet over. De werken des Heren vertellen. Ik moest zo denken aan de Pinksterdag. Daar staat het ook. Dat de werken van God werden verkondigd. Dat deden de discipelen, de grote werken Gods hebben verkondigd. Dat zijn de grote verlossingsdaden van God. Mag ik eens een paar van die werken des Heren zeggen? Toen de engel Gabriel naar Nazareth ging, toen heeft hij Maria Magdalena overschaduwd. En toen gebeurde er een machtig, almachtig werk in de moederschoot van Maria. Werd de middelaar verwekt. Wat een werk des Heren. God wordt mens. Om zondaren zalig te maken. Wat een werk des Heren. Getuige maar van. En wat heeft Paulus geschreven in Romeinen 8? Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl ze door het vlees krachtloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid van ons zondige vlees en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Waarom werd hij mens? Om als het ware de zonden in zijn eigen lichaam te veroordelen, om te betalen voor de schuld, om de dood in te gaan voor zijn kerk. Wat een werk des Heren. Getuige maar van. En wat dacht u wat Christus zelf van dat werk des Heren heeft gezegd? Zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb grote lust om uw welbehagen te doen, o God. En uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Wat een werk des Heren. En wat heeft hij met zijn offer niet teweeg gebracht op Golgotha? Hij overwon de dood, zo hebben we vanmorgen gehoord, die tot alle mensen is doorgegaan. Hij overwon de zonden van al zijn kerk, waarin een mensenkind met 1000 ketenen gebonden is. Hij heeft de kop van de Satan vermorzeld, is het op de opstandingsmorgen niet gebleken? Wat een groot werk. Hij stond op uit de doden. En daarna? 40 dagen aan de opstanding. Gij voert den hemel op vol eer. De kerker werd u buit, o Heer, gij zaagt uw strijd bekronen. Met gaven tot der mensen troost. Opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij hem zou wonen. Wat een werk des Heren. Mag je er wel eens van getuigen? U die toch geen vreemde bent van het leven uit Christus en door Christus. En dan vind je het dan misschien moeilijk om over je eigen geestelijke leven te vertellen wat God in je ziel gedaan heeft. Ga dan maar getuigen wat Hij voor je gedaan heeft. De Heere zou zo'n eenvoudige getuigenis nog wel eens kunnen gebruiken tot bekering van je man, je vrouw, je kinderen, je kleinkinderen. Een medestudent, een collega, zeg het maar. En misschien mag je toch ook nog wel eens iets zeggen van hetgeen de Heere in je hart gedaan heeft. Dat zijn ook de werken des Heeren. En dat hoort toch ook bij een getuigend leven, al is het dan soms met weinig woorden. Maar al Gods kinderen kennen toch iets in hun hart van wat de dichter van Psalm 66 onder woorden brengt. Komt luister toe, gij Godgezinden. Gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dat hebben de discipelen ook gekund. Johannes kon getuigen van die 10e uren. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Matthäus kon getuigen hoe hij als een Levi uit het tolhuis werd geroepen en Jezus mocht volgen. Thomas kon vertellen hoe Christus zich persoonlijk aan hem openbaarde en hoe hij de banden van het ongeloof heeft gebroken en hoe hij mocht blikken in de doorboorde handen van Christus. Ja, Thomas kon het uitjubelen, mijn Heere en mijn God. En wat dacht je van Petrus? O, als er één is geweest die momenten in zijn leven kende, ik zal nooit meer van hem kunnen getuigen, toen hij zijn meester 3 keer had verloochend, naar buiten moest gaan en bitter heeft geweend. Nadat hij getuige is geweest van de liefdesblik van Jezus, dat was het laatste wat hij van Jezus heeft gezien. Maar wat is het een wonder voor Petrus geworden toen speciaal aan hem de boodschap van de vrouwen kwam. Hij is opgestaan, Petrus. Hoe Petrus naar het graf gegaan is en het lege graf heeft gezien, maar er allemaal geen raad mee wist, omdat hij de schrift nog niet kende. Maar op die eerste paasdag, die lieve Heer Jezus Christus, in zijn onbezweken trouw, dat ontrouwe kind van hem opgezocht heeft. En het weer goed gekomen is tussen Christus en Petrus. En waar Petrus de vergevende liefde van God in Christus heeft mogen ervaren. Waar hij als het ware bij vernieuwing het leven uit Christus in zijn ziel voelde openbaar komen. O, wat moet dat een wonder geweest zijn voor Petrus, die voor zijn waarneming de grootste van de zondaren geworden is, en dat Christus ook voor hem betaald heeft. Wat denkt u? Daar kon hij van getuigen. En daar heeft Petrus ook van getuigd. Lees zijn zendbrief maar. Dat hij niet door zilver of goud, maar door het dierbare bloed, als van een onbestraffelijk, onbevlekt lam voor eeuwig is verlost. Kijk gemeente, dat is nu het vertellen van de werken des Heeren. Zou u dat vanmorgen ook kunnen? Zou jij kunnen getuigen van datgene wat de Heer in je ziel gewerkt heeft? O, als je het nog mist, ga maar uit tot hem die nog steeds leeft en aan je ziel het leven nog steeds kan geven, opdat er ook momenten in je leven mogen komen dat je van hem mag getuigen wat hij voor je gedaan heeft en wat hij in je ziel gedaan heeft. Zodat het ook op Urk gehoord mag worden. O, hoort eens wat God gedaan heeft. Ik heb geloofd en daarom sprak ik. Ja, dat je soms ook onder de prediking van het woord wel eens met de dienaar van het woord mee mag preken. En in stilte voor Gods aangezicht mee mag getuigen van de grote daden die Christus voor je gedaan heeft en ook in je gedaan heeft. En als je daar dan ook wel eens wat mag van getuigen naar anderen toe, dan zal dat zijn tot eer van God. Maar dan wil de Heer dat ook gebruiken om anderen te winnen voor zijn koninkrijk. Opdat het vervuld zal worden, zij komen aan, door het goddelijk licht geleid, om het nakroos dat de Heere wordt toebereid, te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Amen.
laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wat een grote werken hebt u toch gedaan. U moest door lijden tot heerlijkheid ingaan. En u hebt alles volbracht. En als we dan gaan bedenken voor wie, voor goddelozen, voor vijanden. Wat is zalig worden toch een wonder, Heere. En geef dat we het allemaal mogen kennen, dat grote wonder. En waar we het nog niet kennen, wilt u dan met uw kracht komen om dode zondaren leven te maken. En als we het leven uit u hebben ontvangen, versterk hetgeen gij hebt gewerkt. En dat de lofzang mag opklimmen uit Sion's zalen vanwege het grote wonder dat u ondanks ons toch hebt willen volbrengen. Wilt u dan maar de stille naprediker zijn van dit woord. En dat jong en oud het mag ondervinden en beleven tot uw eer. Ik zal niet sterven, maar leven, eeuwig leven, omdat gij het hebt gedaan. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het Psalm 21 en daarvan het vierde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. 21 vers 4. Heer in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.